naar Romeinen 8. En we gaan daar lezen in Romeinen 8. We gaan de draadje oppakken. En ik begin met de lezen op vers 17b, Romeinen 8. Vers 17b. Waar staat: immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaron onderworpen heeft, in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Tot zover. Ja, alles wacht dus in dit gedeelte op het openbaar worden der zonen Gods. Vers 19. En Paulus, staande hier in de handelingen, ziet hier op de aanneming, de adoptie, op het zoonschap, waar ook hij deel aan heeft en al de gelovigen van zijn tijd. We zullen in het bijzonder proberen te ontdekken vanmorgen wat nu de hoop van de apostel Paulus in die tijd was. Dat was natuurlijk de realisering van die adoptie, die aanneming tot zonen, het zoonschap. Zoals je in vers 23 dan ook leest. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. De verlossing van ons lichaam, zegt Paulus hier. En wat bedoelde hij dan daar in de handelingen mee? Want in die tijd is het geschreven, en dat zullen we morgen nog uitgebreider zien. Dat is het leven veranderd worden in een ogenblik. Ja. Het bekleed worden van bovenaf met een hemels huis. Een verheerlijkt lichaam. Ja, dat verwachtte hij. Daarom kon je ook zo zeggen, die verwachting van het zoonschap wordt gerealiseerd, hè, bij die verlossing van ons lichaam. Ja. En over die hoop, in het bijzonder, spreekt hij hier. Toch zullen we ook zien dat welke hoop die we allemaal in Christus hebben, of dat nou oud-testamentische gelovigen zijn, zoals een Job, of een Mozes, of een Abraham, of een Noach, of een Abel, dat maakt in feite niet uit. In welke dispensatie, in welke bedeling de gelovige leeft, hij heeft een hoop
gericht op de toekomst. En hij staat in het heden. En dat heden brengt met zich mee het lijden van de tegenwoordige tijd. Want hij maakt deel uit, dat wordt hier heel duidelijk gemaakt, hij maakt deel uit van de ganse schepping. En die ganse schepping zucht en is in barensnood. En die wacht op het openbaar worden der zonen Gods. We hebben gezien dat zijn meerdere zonen Gods. Dat is de gemeente van Israël. Dat is de gemeente van eerstgeborenen, die eerstelingen. Waarover hier sprake van is trouwens. Die de geest als eerste gave, als eerstelingen hebben ontvangen. En ook de gemeente het lichaam van Christus. Die ook geopenbaard zal worden. Want als hij verschijnt in heerlijkheid, zullen wij verschijnen met hem in heerlijkheid. Ja. En ook daar zit aan al die hopen vast. De verlossing uiteindelijk van het lichaam. En het verkrijgen van een verheerlijk lichaam gelijk aan het. Gelijk aan het zijn. Gelijk aan het lichaam van Christus. Ja. De hoop die men dus op Christus heeft, verschilt wel van aanzien wat het erfdeel precies zal zijn, want we hebben gezien dat die adoptie verbonden zit met het ontvangen van een erfdeel, en dan mag je gaan onderscheiden dat Israël een aards erfdeel krijgt, dat die gemeente van eerstgeborenen een hemels erfdeel krijgt, en dat het lichaam van Christus een bovenhemels erfdeel krijgt. Het erfdeel, dat wordt niet voor niets gegeven, want dat is om die ganse schepping te leiden naar de nieuwe schepping toe. Te leiden tot het zien van de geweldige verlossing die Jezus Christus heeft teweeggebracht. Maar buiten dat is dus het staan in de tegenwoordige tijd, of het nou voor Abel was, of voor Noach, of voor Mozes, of voor David, of voor Paulus in de handeling, of Paulus na de handeling, of wij nu, is eigenlijk allemaal hetzelfde. En we lijden ook allemaal, we zuchten ook allemaal mee in die tegenwoordige tijd. En heel die schepping, die verwacht, daar is het uitkijken naar die openbaring, hè, die manifestatie van die zonen Gods, dat als Christus zich openbaart, met Christus, ook die zonen Gods, die geadopteerd zijn en die mede-erfgenaam zijn met Christus, zullen geopenbaard worden. Daarom staat er ook hier vers 21 of vers 19, laten we dat maar lezen, want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Wat is het dan zo heerlijk om een kind van God te zijn? Nou, dan is Romeinen 7 en Romeinen 8. Vrij zijn. Vrij zijn van wat? Vrij zijn van de zonde, van de heerschappij der zonde. En dat is juist wat ons in Christus ons zo doet verblijden. Daar begint Romeinen 8 mee. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En die wet der zonde en des doods die hangt over heel de schepping. En daardoor zucht die schepping. En toch is er hoop. Want die schepping is in barensnood. Barensnood om een, eigenlijk uit de oude schepping, de nieuwe schepping, voor te brengen. Dat is wonderlijk. En dat is ook de hoop. Die oude schepping is onderworpen. En we hebben de afgelopen keer zijn wij gaan inblikken op dat onderworpen zijn van de schepping, de tegenwoordige schepping die wij hier zien. En toen zeiden we, gaan naar Genesis 3 om daar het woordje onderwerpen te zien. En dan zagen wij dat De vrouw is onderworpen aan de man, of ze wil het niet. En ze kan het tegen stijgen of niet, maar het is zo. Ja. En de man is onderworpen eraan dat hij in het zweet zijn, aanschijnt zijn, brood zal verdienen. En hij kan wel denken, dat wil ik niet. Maar wie niet werkt, hè, zal ook niet eten. En het is wel zo, of ik nou leuk vind of niet, morgen, dan moeten we toch allemaal weer gaan naar ons werk. Want er moet brood op de plank komen. Dat is een wet van Mede en Perzen, of je het nou leuk vindt of niet. En ja, die schepping waar we hier op de aarde staan, hebben gelezen in Genesis, die is onderworpen aan de heerschappij van de zonde en de dood, of je het wil of niet. En die aarde die brengt distels en doornen voort. En of ik het nou leuk vind of niet, hè, mijn vrouw heeft gisteren, terwijl ik bij Jonathan aan het werk was, de voortuin helemaal schoongemaakt van de bladeren enzovoort. Enzovoort. En, maar ik weet wel, als ik een jaar lang samen met mijn vrouw niks aan de tuin zou doen, nou dan staat het onkruid zo hoog, of ik het wil of niet. Dat is een wet van Mede en Perzen. Ja. En ja, of ik het wil of niet. De mens, mijn huisdieren die ik heb twee honden. Ik weet één ding, ze zijn onderworpen aan de heerschappij van de zonde en de dood. En of ik het wil of niet, ik vermoed dat die honden nog eerder zullen sterven als ik. En dat ik geconfronteerd zal worden. Dat ik er niets aan kan doen. Dat ik ze niet kan helpen. Zal ermee geconfronteerd worden dat mensen in mijn omgeving, broeders en zusters, vrienden, collega's op het werk, buren, noem maar op, familie, kennissen, dat ik menigmalig in mijn leven bij een graf zal staan. Omdat de heerschappij van de zonde en de dood hierover is. En ik zal ook in mijn eigen leven ervaren, zoals Romeinen hier mij duidelijk maakt en Paulus mij duidelijk maakt, dat die inwonende zonde, die oude natuur, er ook altijd bij mij in is. En dat die me keer op keer in mijn leven, daar zal ik ook me moeten realiseren, die zal me keer op keer wel eens verleiden en onderuit halen, waardoor ik weer eigenlijk als gelovige in de modder ligt en zucht. Het zuchten, wat je hier in Romeinen 8 bij de gelovigen vindt en bij de schepping vindt, waarbij de gelovige nog sterker veroorzaakt, omdat hij kennis heeft door het licht van Gods woord op wie hij zelf is. En ook al weet hij dat de wet van de geest des levens hij vrijmaakt van die heerschappij, van die wet van de zonde en des doods, zal hij toch menigmaal dat we uit het oog verliezen, dat hij deel heeft aan het leven, deel heeft aan een nieuwe natuur van het leven. En dat hij weer op zijn eigen inzicht gaat vertrouwen in plaats van op de Heer. En dat hij onderuit gaat en dat hij vanuit het leven van Romeinen 8 weer schiet in het ik ellendige mens van Romeinen 7. En dat brengt al dat zuchten met zich mee, want niet alleen die schepping waar we van lazen, die zucht, maar ook wij. Vers 23. Of ik lees vers 22, maar want wij weten tot nu toe, de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ja, dat onderworpen worden, of het onderworpen zijn van Romeinen 8 vers 20 hier, dat geeft aan de andere kant ook hoop. Het is onderworpen. Door wie? Door de wil van hem. Niet vrijwillig, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hopen echter. Ja, het is God geweest die als een oordeel in Genesis 3, hebben we verleden keer onderzocht, die ganse schepping door die zondeval van Adam en Eva, ja, aan die dienstbaarheid van de vergankelijkheid stelde. Het had ook zo kunnen wezen dat het alleen maar Adam en Eva betrof, maar het betrof de gehele schepping. En net zo goed God die schepping, en die schepping heeft dat niet vrijwillig gedaan, maar door de wil van God is die schepping daaraan onderworpen. Spreek in de onderworpen zijn het ook van de hoop. Want die onderwerping kan ook worden, die heerschappij kan ook worden, opgeheven. En heel Romeinen gaat er eigenlijk over, hier in het gedeelte van Romeinen 5, 6, 7, 8. Dat natuurlijk Adam, de eerste Adam, dat daardoor de zonde, de schepping is, de wereld is binnengekomen en tot alle mensen en zeg ook maar schepselen is doorgegaan. Is er sprake hier van de laatste Adam, Christus die gekomen is, en die in feite alles wat Adam veroorzaakt in zijn zondeval, eigenlijk oplost, ja verlost. En daardoor weer een weg opent om verlost te worden aan die vruchteloosheid. Verlost te worden aan die heerschappij, aan die dienstbaarheid van de vergankelijkheid. Want die laatste Adam, die zorgt ervoor dat ook de laatste vijand, en wie is de laatste vijand? Dat is de dood. Dat is niet de tweede dood hoor, zoals sommige mensen leren. Nee, dat is de dood die wij kennen. Lees maar 1 Korinthe 15, vers 26. Waar over die laatste vijand gesproken wordt, 1 Korinthe 15, vers 26. En let er ook op dat woord onderwerpen. Hè? Kijk, u moet goed zien. De ganse wereld, deze schepping, is onderworpen aan wie? Door Adam aan de zonde. Maar wie neemt de heerschappij van deze schepping straks over? Wie komt er? Dat is Jezus Christus. En wat doet hij? Hij onderwerpt. En wat onderwerpt hij? Hij onderwerpt alle dingen. Dus hij neemt de heerschappij in feite van iemand af die heerst door de zonde en door de dood. Hij onderwerpt. Laten we daar maar omlezen op vers 23. Maar ieder... Ja goed, je kan het al eerder gaan lezen, maar toen maar verschrikkelijk. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daar het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben, of staat het aan, teniet gedaan zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft, onderworpen heeft. De laatste vijand die ontroond, die teniet gedaan wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft, omdat God zij alles en in allen. Gaat het een beetje van dat onderwerpen? Van Romeinen 8 en het onderwerpen hier in 1 Korinthe 15. Christus als de laatste Adam hier onderwerp komt tot heerschappij. Hij neemt de heerschappij van iemand anders over. Wie is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk Satan. Daarom moet je eigenlijk bij dit gedeelte lezen Hebreeën 2, waar het ook weer gaat over dat thema. Gaan we naar Hebreeën 2 en dan begin ik te lezen vanaf vers 5. En dan moet u dat maar in uw hoofd even houden, dat gedeelte van Romeinen 8 wat we hebben gelezen. Want dat is één grote parallel met dit stuk vanaf Hebreeën 2 vers 5. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld
waarvan wij spreken onderworpen. Heb je het woord onderwerpen? Het gaat hier over de toekomende wereld, toekomende aion. En wij staan in de tegenwoordige tijd van Romeinen 8. Maar hier gaat het dus over de, en dat is onze hoop, want wij zien met hoop, staan wij in de tegenwoordige tijd. En wij zuchten in die tegenwoordige tijd, omdat die tegenwoordige tijd onderworpen is aan de dienstbaarheid, aan de vergankelijkheid. Echter, wij als gelovigen, wij hopen, net als die schepping hoopt, en onze hoop is nog heel sterk, want wij weten dat wij de geest hebben, de nieuwe natuur hebben, de geest des levens hebben in ons. En dat het nieuwe komt, en dat we uitkijken naar die toekomende aion, en als Christus komt, dat hij alles zich zal onderwerpen en dat hij ook, dat wij ook daar openbaar zullen worden als zonen Gods. En dat we dan vrij zijn van de vergankelijkheid. Vrij zijn van de vruchteloosheid. En dat we ook ingeschakeld worden in het onderwerpen van krachten, machten en heerschappijen. In heel die schepping. Nogmaals, Hebreeën 2 vers 5. Want niet aan engelenleeftijd de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft er ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem onderworpen zou zijn. Doch dan zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. En wat zien we dan? Maar wij zien Jezus, begin vers 9, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt: uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal op hen vertrouwen. En wederom zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Omdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen, zou te niet doen. En alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood, tot slavernij, tot dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zichzelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Ziet u die hele parallel met Romeinen 8? En dat Christus dus degene is die gaat onderwerpen. Alle dingen gaat onderwerpen. Eer hij zijn werk volbracht heeft en dat werk teruggeeft aan de Vader. Zodat de Vader in de nieuwe schepping zal zijn alles in allen. Daarvoor de duizend jaar vrederijk, die duizend jaar, die toekomende aion, waarvan hier sprake van is, gebruikt. En die toekomende aion, die is dus onderworpen, wordt dus onderworpen aan Christus, en die hele schepping wordt onderworpen aan Christus.
Nee, het is een heel proces.
Precies.
En dat moeten we niet vergeten. En wij zien daar dus, omdat wij staan in de tegenwoordige tijd, niet in die toekomende aion, is het nu niet zien en toch geloven. Die schepping is dus in barensnood. We weten wel dat zodra dat plaats heeft, we gaan dan maar voor naar Johannes 16. Die ganse schepping zucht dus. En is in barensnood. Maar wat kan je daarover opmerken? Kijken we even in vers 21, want dan gaat het daarover. Als voorbeeld geeft daar de Heer Jezus een vrouw die baart, in de baarsnood is. Wel in 16 vers 21, een vrouw die baart heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid uit vreugde dat een mens ter wereld is gekomen. Ja. Dit gebruikt Jezus als een voorbeeld voor de droefheid die de discipelen zullen ondergaan als ze zullen zien dat de Heer Jezus zal lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Maar zodra hij weer opstaat en weer onder hen is en zich levend aan hen vertoont, ja, dan zullen zij verheugd zijn. En dan zijn ze helemaal in feite dat lijden wat ze met Christus hier mee moeten maken, zijn ze dan vergeten. Valt erbij in het niet. En heel die schepping, volgens Romeinen 8, is in barensnood. Die zucht en is in barensnood. Net een vrouw. Maar we mogen ook zo zien dat deze tekst, mogen we ook nemen als voorbeeld, om te laten slaan op heel de schepping, ook op het zuchten van ons. Namelijk, dat als in die toekomende aion die nieuwe wereld openbaar gaat worden, het nieuwe gaat komen, want laat wel zijn, als Christus wederkomt en hij gaat alles onderwerpen, is dat het begin in feite van die nieuwe schepping die straks ten volle zal doorbreken aan het einde van die 1000 jaar. En dan als die schepping wordt bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, aan die vruchteloosheid van het leven, dat alles ijdel is, dan is er een geweldige vreugde, zal dat zijn. Daarom als Christus komt, en die zonen openbaar worden, wij met Christus geopenbaard worden, en wij met Christus gaan heersen, om te onderwerpen, wat eigenlijk in feite wil zeggen, in vrijheid te brengen, in vrijheid te stellen, bekend te maken van die verlossing, van de dienstbaarheid die er in Christus te vinden is, dan zal de geweldige vreugde in de schepping teweeg brengen, ook als men dan ziet, want wij zien niet, wij hopen. Maar als de schepping dan ziet dat werkelijk de vergankelijkheid verandert in de onvergankelijkheid, en zij zien in welke opstandingsheerlijkheid die zonen God zich vertonen, en welke grote genade God aan zijn schepping geeft, dan zal daar een geweldige vreugde zijn. En dan zal het net zo zijn bij deze vrouw, die baart, die droefheid heeft omdat haar uur gekomen is, maar wanneer ze het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde dat een mens ter wereld is gekomen. Zo zal ook de schepping niet meer terugkijken naar het lijden van de tegenwoordige tijd, maar zich verblijden dat het nieuwe is gekomen nu Jezus Christus daar is. En ook wij zelf, die zuchten, die zullen ons ook verblijden en ook niet meer terugdenken aan de tegenwoordige tijd, aan het leven wat hierachter is. Wat een zuchten is. Dat geeft ons dus wel, zet ons wel eigenlijk heel, deze prediking van Paulus zet ons dus in Romeinen 8 wel heel duidelijk op onze plaats in het leven hier en nu. Het wijst ons dat wij een levende verwachting moeten hebben. Dat wij dat ons geloof eigenlijk een uitdrukking moet vinden in een hoop, in een zekerheid der dingen die men niet ziet. En dat vergeten wij wel eens. Er is heel veel prediking tegenwoordig, ook uit Romeinen, alsof alsof wij geestelijk al helemaal volmaakt in dit leven hier kunnen wezen. Alsof wij volmaakt in het vlees kunnen zijn nu al reeds. Dat is onzin. Dat leert apostel Paulus hier niet. De apostel Paulus die laat ons heel duidelijk zien dat het leven in de tegenwoordige tijd betekent lijden. Maar dat lijden van de tegenwoordige tijd, wat is zuchten? Om heel veel zaken. Weeg niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En vraag hier, dat doet apostel Paulus helemaal in lijn met heel de schrift, het vraag van ons geloof. En door het geloof hoop. Hopen op Christus. Dat doet hij hier, maar dat doet hij ook in Filippenzen 3, waarin hij als het ware ons oproept niet achterom te zien, maar ons uit te strekken naar hetgeen voor ligt. En ons uit te strekken naar Jezus Christus. Dat is steeds wijst hij ons daarop. En dat is ook helemaal in overeenstemming met het getuigenis van al die gelovigen en die diverse bedelingen door heel de Bijbel heen. Want al die gelovigen van allemaal in het heden, al die gelovigen zuchten. En voor al die gelovigen is het niet zin doch geloven. Dat moeten we nooit vergeten.
Ja. Zelfs in het lijden.
Ja.
Niet te vergeefs is.
Ja. Wij zijn behouden, zegt Paulus, in hoop. Het was voor die handelingengroep hier zo. Laten we maar eens kijken. In Romeinen 8. Vers 24. Als hij daar zo spreekt over de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam, zegt hij in vers 24. Want in die hoop zijn wij behouden. In die hoop zijn wij behouden. We zijn behouden in hoop. En ook voor ons geldt dat. Laten we voor we verder gaan, maar eens kijken naar de structuur van dit gedeelte en hoe het in feite zich verhoudt met de rest van Romeinen 8. En dan komen dit woord, huiothesia, huios, zoon, en thesia, stellen, plaatsen, zetten, het stellen als zoon, dus in feite het geadopteerd worden als zoon, het zoonschap, zo is dit woord vertaald. Dat is dus gesteld worden, aangenomen worden als zoon. Nou, dat thema verlaat hij natuurlijk hier niet, want daar heeft hij het over. Die uitspraak gaat allemaal over het zoonschap, in het eerste gedeelte. Maar ook in het gedeelte waar we over lezen gaat het hier. Laten we de structuur vasthouden. Want we hebben, dat stond hier ook wel, C, dus uit de vorige structuur, we hebben in vers 15 tot 17 zo gelezen, de geest, en eigenlijk is een betere vertaling de geest zelf, ik geloof zelfs de Statenvertaling dat zo vertaald, de geest zelf getuigt. Getuigt. Maar getuigt die over het zoonschap
Hyothesia. En ook in vers 21 tot 28 gaat het over de geest zelf. En dan gaat het ook over het zoonschap. In dat eerste gedeelte getuigt de geest zelf dat wij zonen zijn.
Laten we maar eens lezen. Romeinen 8 vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, de euthesia, dat je aangenomen bent tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn.
Die geest getuigt. Die geest zelf getuigt, staat in de grondwet, over dat zoonschap. En wat doet die geest nog meer? Nadat wij verzekerd zijn dat wij gesteld zijn tot zonen. En in de toekomst wij geopenbaard zullen worden als zonen. Ook is er niets aan ons te zien. Ook kunnen we nergens bij een notaris een adoptieakte halen en kunnen laten zien aan de mensen. Kijk eens, ik ben geadopteerd als kind van God. Ik ben een zoon van God. En ik heb een erfdeel. Ik ben erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus. Kunt u niet halen, ja. Het enige wat we kunnen doen is de Bijbel pakken. En die geven aan een ander. En zeggen, kijk, daar staat het in Romeinen 8. Maar meer kunnen we niet. En die geest getuigt. Daarom met onze geest, met onze geest, dat wij kinderen God zijn, dat we deel hebben aan die hyothesia.
Dan staan we in het heden. En dan zuchten we. En we hopen. En we kijken naar die toekomst, staan in het heden. Dat is moeilijk. Dat is zwaar. Maar wel wezen, we denken vaak in ons leven dat wij het alleen zwaar hebben. En de ander niet. Want de ander, en dan weten wij ook dingen op te noemen. Want de ander die heeft een goede baan. Of die is rijk. Of die heeft een dure auto voor de deur. Jij zegt, of weet niet wat. We kunnen ook, ze gaat mooi uit. Vaak ver op ver reizen en die geniet van het leven, noem maar op. Nou, we kijken er al op, maar niet in. En zo'n spreekwoord al zegt, ieder huis heeft zijn kruisje. Zo is het in de mensenleven. Zo iedereen, zegt de Bijbel ook, die heeft zijn eigen pak te dragen, zijn eigen last te dragen. En daarom is het voor een ieder in het leven, die kent zijn zorgen en zijn moeilijkheden en zijn eigen zuchten. En ondanks dat het zo is, is er een goddelijke voorziening getroffen, namelijk dat die geest niet alleen medegetuigd hebben gezien, medegetuigd dat wij een zoon van God zijn, maar de geest zelf, wat doet die ook volgens het gedeelte vers 21 tot en met 28, wat doet die? Die geest zelf, wat doet die? Nee, dat was, maar wat staat er hier in het gedeelte, kijk eens in de Bijbel. Hij bidt voor ons. Hij pleit. Vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
De geest zelf pleit. Hij pleit.
Hij komt onze zwakheid te hulp. Hij kent ons zuchten. En hij zucht als het ware mee en hij pleit. Je ziet, er is dus een heel duidelijk verband tussen het zoonschap van vers 15 tot en met vers 17, waar het een verzekering is van ons dat we het zoonschap hebben, maar dat we in het heden staan, het lijden van de tegenwoordige tijd, en dat we dat zoonschap verwachten, vers 23. Niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam, de verwachting van het zoonschap. We zuchten. En dan vers 26. Maar de geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. Ja. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Weet u dat altijd? Wat het beste voor u is? Of voor de ander? Vaak weten we het niet. Vaak gaan er allerlei gedachten door ons heen. Ja, is moeilijk.
Pleiten en bidden. Wacht, dan staat dat helemaal op één lijn.
Wel, pleiten is sterker, hè?
Ja, precies.
Pleiten, dat doe je eigenlijk voor een rechtbank. Daar zie je een, ja, zoals het woord ook zegt, daar zie je een pleiter staan. Ja, pleiten, dat staat ook in de grondtekst, dat is in feite sterker. Dat is in feite dat je een pleitbezorger hebt, hè, die je verdedigt. Want het heeft natuurlijk te maken hier met een staan in het leven. En dat je het verwacht, en dat je het verwacht ook met volharding, maar dat je ook menigmaal door dat zuchten, door die inwonende zonde in ons, waardoor dat zucht ook komt, waardoor je ook uitglijdt. En dat je weer teleurgesteld ook raakt eigenlijk in alles en het meeste misschien wel in jezelf. Dat toch de Heilige Geest pleit. En hij pleit als ware twee. Je hoort hem als ware pleiten. Hij pleit voor je. Maar hij richt je daar dan ook op. Het is net als de Heilige Geest dan. Als ware die nieuwe mens in ons aanspreekt. Ook God aanspreekt. En dat zuchten van ons als ware. Ja, ombuigt. Dat er toch weer een hopen wordt op.
Satan die klaagt ons steeds van aan.
Ja, het is de verklaring der broederen. Hebreeën 2. Maar we moeten wel zien dat die verklaring der broederen natuurlijk daar dan voor Israël wordt gebruikt. Maar net zo goed hij een gemeente van Israël aanklaagt en de gelovigen daar aanklaagt. In elke dispensatie, in elke bedeling klaagt hij aan. Job klaagt de Jood aan. Hij klaagt aan, hij klaagt de gelovigen aan. He? En we hebben dus een pleitbezorger in de persoon van de Heilige Geest die onze zwakheid te hulp komt. Ja. Als je verder naar dit gedeelte kijkt en je gaat die structuur verder proberen te zien, dan zie je dat het thema verder wordt uitgewerkt als je naar die versie kijkt, vers 22 tot 28, dit stuk, dan kan je dat vers lijken in de structuur als volgt. Vers 22 tot 25, de versen 26, 27, 28. Dat gaat ervan op dat er zo staat, wij weten. Wij weten. Wat weten wij? Nou, de verwachting. De verwachting van de adoptie, laat ik het maar zo zeggen. De verwachting van het zoonschap. Het gesteld worden tot zoon. Dat weten we. En dat verwachten we. Maar, vers 26, wij weten niet, staande in het heden. Wat weten wij niet? Nou, wij weten niet wat wij bidden zullen, maar we horen. Maar wie komt ons de hulp? De hulp, dat is, we krijgen de hulp. Plus het pleiten. Van de geest. En ook al weten wij niet. Wat we zullen
binnen. Hij weet. Christus weet. En wat weet Christus? Christus weet in vers 27 de bedoeling. De bedoeling des geestes. Want het vlees is zwak.
Maar Christus herkent in ons de bedoeling des geestes.
En wat die geest ook in onuitsprekelijke verzuchtingen in ons bidt en pleit. Hij weet het.
En vaak zit daar een contradictie in ons leven. Dat wij het niet meer weten. Dat wij ook soms de fout zijn ingegaan. En toch weet door de pleitbezorger heen Jezus Christus de bedoeling des geestes. Staat er achter, laat het nog maar.
Zwakheid de hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.
Christus weet de bedoeling des geestes.
Dus wij weten een deel, wij weten ook vaak in het leven niet, maar hij weet wat de bedoeling des geestes is die voor de heilige pleit. En eindigt ermee in vers 28 dat wij één ding weten we wel. Hoe het nou in ons leven gaat of niet gaat. Dat God, wat doet God? God doet alle dingen medewerken ten goede. Bij die uitwerking van deze vier, deze versen komen nog uitgebreid terug. Laten we eerst maar eens ingaan hier op deze versen en dan vervolgens die versen zo langzamerhand verder gaan volgen. Ja, het zuchten dus dat de gelovige ondervindt, zit dus vast aan het lijden van de tegenwoordige tijd. En het wordt dus, als je daar naar kijkt in vers 22 tot en met 25, wordt het zo behandeld, dat laten we nog maar eens willen lezen, want wij weten tot nu toe, de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet, indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Ja, dat lijden in die tegenwoordige tijd zit dus vast hier aan het zuchten. En ondanks dat daar dat zuchten is, dat zucht aan de ene kant van de schepping, die hoopt dat die tijd voorbij zal zijn, is er ook die hoop die er in ons is, omdat wij uitkijken naar Christus' komst, dat alles ook daadwerkelijk in de schepping en ook voor ons, met ons, zal veranderen als wij met Christus zullen geopenbaard worden. Want in die hoop zijn wij behouden. Ja, dat woordje, dat gedeelte over die hoop,
daar staat dat ook zoiets moois, want er staat aan de ene kant behouden in hoop. Daarom wordt er in die tekst hier gesproken overzien. Overzien, dan over niet zien. En als laatste wordt er gesproken over dat we het verwachten met volharding.
Laten we dat structuurtje maar eens zien hierin. Vers 24, want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Nou, dan is het geen hoop meer. Dat is dat zien. Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, staat het er tegenover, verwachten wij het met volharding. En vers 24, want in die hoop zijn wij behouden. En je moet het dus verwachten, die hoop, met volharding. Terwijl je het dus niet ziet. Ja, en dat is dus wel erg moeilijk. Toch zijn er talloze gelovigen die aan ons zijn voorafgegaan. Ga maar eens naar Hebreeën 11, waar het hoofdstuk daar gaat over de hoop en over het geloof. En ook helemaal aansluit bij de hoop van Romeinen. Ze gaat naar Hebreeën 11. Dan staat daar het geloof, hier vers 1. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. In die hoop zijn wij behouden, zegt Paulus in Romeinen 8. En dat is hoop. Hoop is verwachting. Inderdaad, en hoop is dus een zekerheid der dingen. Geloof en hoop, ja, dat zit dus aan elkaar vast. Het geloof nu is een zekerheid der dingen die men hoopt. Er is een bewijs der dingen die men niet ziet. En het wonderlijke, als je gaat kijken hier in Hebreeën 11, van al deze gelovigen die hier worden genoemd, ook al staan deze mensen in een heel andere bedeling, en is hun erfdeel allemaal anders, hebben ze wel de adoptie tot het zoonschap. Staan ze dus eigenlijk in dezelfde omstandigheden in het leven als wij. En ze hebben dat in praktijk gebracht dat zij in die hoop behouden waren, dat zij niet zagen, in feite wat ze geloofden, maar dat ze er op hoopten. En de hoop die gezien wordt is geen hoop, maar dat ze met volharding verwachten. En dat we uit al die getuigenissen die hier ons worden gegeven in Hebreeën 11, als het ware moed mogen putten om ook zo te staan hier in het leven. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Noach, want het staat over Noach in vers 7 van Hebreeën 11, door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Door het geloof heeft Noach nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd. Mag je onderstrepen. Dat nog niet gezien werd. Ja, zo leven wij ook. Het wordt in onze dagen ook niet gezien.
En je kan er wel op je werk ten opzichte van iemand anders collega over spreken, maar ja, het wordt niet gezien. Je kan het nergens zien.
Maar Noach, in zijn tijd, ook al zal hij wel als een dwaas versleten zijn, dat hij geloofde dat de wereld door een zonvloed zou vergaan, hè, wat uiteindelijk wel zo is geschied en hij heeft gelijk gekregen, hè, heeft hij die ark tot redding van zijn huisgezin toebereid en is hij ook een erfgenaam geworden. Dat is wel een zoonschap. Zo ook bijvoorbeeld een bekend voorbeeld als een Abraham, vers 9. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac, Jacob, die mede-erfgenaam waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Hij bleef in een tent wonen, ondanks dat God hem dat land, vloeiende van melk en honing geschonken had, verwachtte hij toch nog een stad, een hemels Jeruzalem. En openbaarde hij dat hij dingen zag, ja, die met het blote oog nog niet gezien konden worden. Zo ook Mozes, vers 24. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En heeft hij de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, hoe? Als ziende de onzienlijke. En dat moeten wij in feite, net als Mozes in ons leven ook doen. Ziende de onzienlijke. Maar het geloof is een zekerheid der dingen die men hoopt en de wijze dingen die men niet ziet. Het is niet zien. En Paulus legt ook de nadruk er zo op die hoop in Romeinen 8, dat het is niet zien, maar verwachten met volharding. Dat je volhoudt in die hoop. En al deze gelovigen, die hier de revue passeren, die hebben dat geloof behouden. Tot hun laatste snik toe. En die zijn niet gaan verslagen. En die hebben als ware geleefd, ziende de onzienlijke. En hebben bepaalde dingen geweigerd. Noach heeft geweigerd te leven zoals de mensen in zijn tijd. Die genoten van de zonde hoor, tot en met. Tot en met. De hele wereld was verdorven. Door Gods beeld gezien. En ze berouwde de Heer dat hij de mens geschapen had. Ja, ja. Ook een Abraham, die daar kwam in het land Kanaan. Maar die Kanitische volkeren die daar ook waren, die daar ook woonden. Ook een Noach, een Mozes, die daar in Egypte, kijk hoe rijk het daar niet was, aan het hof van de farao, die heeft toch de smaadheid van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. En de vergelding ligt altijd in de toekomst. In de toekomende aion als Christus komt. En de vergelding is daar. Dat is ook in de praktijk. Ja, maar dat is een menselijke hoop, dat is geen geestelijke hoop. De geestelijke hoop in Christus is dus een zeker weten. En eigenlijk is onze hoop de uitdrukking van ons geloof. Als iemand zegt, ik geloof, maar hij hoopt niet met volharding, dan in de praktijk gelooft hij niet. Dat zou dan toch uit hem moeten blijken. Als laatste wil ik dan nog lezen, om de parallel nog eens goed te zien tussen Hebreeën 2 en 11 met Romeinen 8. En ook van van Romeinen 8 met de Korinthebrief lezen we als laatste 2 Korinthe 4. En dan zal u
u Romeinen 8 goed gelezen hebt, wel die parallel met 2 Korinthe 4 en 5 ook zo goed zien. Want Paulus staande in de handelingen verwachtte de verlossing van zijn lichaam. Dat die levend veranderd zou worden. Hè? Dat was zijn hoop in een ogenblik. Bij die komst des Heren. 2 Korinthe 4 vers 16. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernield. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te gaan, te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Vers 2 van Romeinen 5 doorlezen. Want hierom zuchten wij, het zuchten van Romeinen 8. Hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten Romeinen 8. Bezwaard, omdat wij niet ontkleed of overkleed willen worden, omdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en ons, Romeinen 8 weer, de geest tot onderpand gegeven heeft. Wij die de geest als eerste gave hebben ontvangen. Romeinen 8. Helemaal parallel. Romeinen 8. En hier het gedeelte van 2 Korinthe 4, 5. Ziet u dat hij staat, zowel in Romeinen 8, als in 2 Korinthe 5, als in Hebreeën, diezelfde hoop. Dat hij ziet op de hoop van Israël in Hebreeën. Dat hij in Romeinen 8 en 2 Korinthe 4 en 5 kijkt op de hoop van de gemeente van eerstelingen. Ja, steeds is het. Het staan in dispensatie is dus verschillend van de onze, maar ook wij zuchten in het leven en staan in het heden, in het lijden van de tegenwoordige tijd. En ik, wij mogen een voorbeeld nemen aan al die geloven, ook aan Paulus hier in de handelingen, dat wij geloven in Christus, wat zeggen wil, dat wij hopen in hem, dat we ook uitzien naar dat moment dat zal worden verwezenlijkt, ook aan ons gerealiseerd zal worden, dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat wij ook ons erfdeel samen met Christus mogen ingaan. En dat ook de ganse schepping tot die vrijheid, de vrijheid van de vergankelijkheid, de vrijheid van de heerlijkheid aan kinderen Gods, mogen ingaan. Ik hoop dat we van deze studie mogen leren, dat het dus precies niet zo is, zoals zoveel evangelische boekwerkjes verkondigen, dat wij nu die geest als onderpand hebben gekregen. Want de Bijbel Efeze 1 hebben die geest, dat nieuwe leven, als onderpand gekregen. Is het dus niet zo dat we daarmee meteen maar voortvaren tot een volmaakt geestelijk zijn hier op aarde, losstaand van de tegenwoordige wereld, dat is onzin. De gelovige die zucht net zo goed, ik zou zeggen, de gelovige die zucht zelfs nog harder. Ja, want die krijgt nog zelfs met een geestelijke strijd te maken die de ongelovige, die de schepping niet kent. Ik hoop dat we staan in het leven, de moed daarom niet zullen verliezen. En nog meer zullen zien op Jezus Christus, die de leidsman is. Zoals we lazen in Hebreeën 2. He? Voor hen die behouden worden, die ons leidt, die ons voort wil leiden. Dat we zien ook dat we een verzekering gegeven, of verzekering geschreven is. Namelijk de Heilige Geest, die in ons pleit met onuitsprekelijke verzuchting. Dat is wat. Daar gaan we later nog wel op in, dat het misschien zou kunnen zijn. En dat hij voor de heiligen, dat hij voor de gelovigen pleit. Als we een pleit bezorgen, ook als wij falen.
ook als wij gewoon de spijker helemaal geestelijk misslaan. En geestelijk onderuit gaan. Dan is er toch nog één die voor ons blijft. Laat dat nooit vergeten. Goed. We gaan samen de Heer danken.